De liederen die we net gezongen hebben, vertellen niet dat er geen storm kan komen. Klopt, hè? De stormen in het leven kunnen wel degelijk komen. En kunnen op momenten komen dat je het helemaal niet verwacht. Anderhalve week geleden was ik dinsdagmiddag, aan het eind van de middag had ik een hele... Je hebt zo'n die hele goede dagen, weet je wel? Dat dingen die je gedaan hebt zijn gelukt. Ken je dat wel eens? En kan die iets te echo eruit? Ga het proberen. En in één keer belt mijn dochter mij op rond 5 uur en die zegt... Pa, Sebastian is overleden. En het drong niet eens tot mij door. En het eerste wat ik dacht is, de Sebastian die ik ken is 23 jaar oud. Net getrouwd, heeft een kindje van 1 jaar. Die kan niet overleden zijn. Sebastian was dus het jongere broertje van mijn schoonzoon. Maar het was wel gebeurd. Op weg naar zijn werk kreeg hij een hartstilstand. 23 jaar. En het gekke is, ik realiseerde me in één keer toen ik daar zat van, ik hou rekening met ziekte, ik hou rekening met een ongeluk wat ik zou kunnen krijgen, maar daar hou je geen rekening mee. En ik sprak met mijn kinderen erover en mijn schoondochters zeiden, pa, we hebben allemaal een broertje van diezelfde leeftijd. En het kan in één keer gebeuren. In één keer. Het bepaalde mij weer bij betrekkelijkheid van het leven. En het bepaalde me opnieuw weer dat eigenlijk een zondag, als we hier samen zijn, we eigenlijk niets anders doen dan ons voorbereiden voor de week die voor ons ligt, die blanco is. Een blanke pagina, niemand van ons weet wat er morgen gaat gebeuren. We hebben allemaal afspraken gemaakt, we hebben plannen gemaakt, maar niemand van ons weet hoe dat gaat. Sebastian had net die ochtend de verjaardag van zijn vrouw gevierd. Zou 2 dagen later zijn eigen verjaardag vieren. Maar het gebeurde niet. En toen dacht ik opnieuw, vandaar gaat het eigenlijk om. Dus ik ga je vanmorgen een beetje meenemen. We zijn met degene die gast zijn vanmorgen, we zijn bezig met beelden uit bomen uit de Bijbel. Dus we hebben de palmboom gehad, we hebben de olijf gehad, we hebben de vijgenboom gehad. En ik eindig met de wijnstok. En ik ga er wat dingen over vertellen die te maken hebben met onze wandel met God en ons vrucht dragen. Want één ding is duidelijk, wij zijn geroepen om vrucht te dragen. Nou, laten we even kijken naar, hoe vindt u dit prachtige... Zou het meer staan in uw tuin? Bij u in de tuin, op een balkon, ja, daar kan ik ook niks doen. Moet je maar niet op een flesje gaan zitten. Je hebt er een hangen, je kunt ze ook in hangende vorm krijgen. Maar dit is, zou je niet zeggen, maar dit is een wijnstok uit het Midden-Oosten. Meestal heb je dit, maar er zijn wijnstokken die verschillende kleuren bloemen geven. Maar het interessante is, er is geen één wijngaardenier die een wijnstok bouwt neerzet vanwege de bloemetjes. Hè? Dat doet Intratuin wel, maar dat doet zij absoluut niet. Waarom zet een wijngaardenier een wijnstok neer? Wat is het doel daarvan? Vrucht. En de Bijbel zegt zelfs dat het de bedoeling is zelfs dat hij veel vrucht draagt. Nou, de wijnstok is in de Bijbel het beeld van overvloed. Het is het beeld van heel duidelijk van overvloed wat God ons wil geven. En als Jezus iets wil vertellen over vrucht dragen, dan gebruikt hij het voorbeeld van de wijnstok. Johannes 15, wat we straks gaan lezen, waar hij heel duidelijk daaraan laat zien dat het daarom gaat. Maar het is niet zomaar een beeld, het is ook een beeld wat Israël kende, want de wijnstok staat in het Oude Testament voor een beeld van het hersteld Israël. Als omschreven wordt over het herstelde Israël, zoals het was in de tijd van koning David, dan wordt daar heel duidelijk de wijnstok voor gebruikt. En dat is ook de reden dat als je zo'n 200 jaar voor Christus geleefd had, en je zou betaald hebben in die tijd, dat op alle munten stond de wijnstok afgebeeld. Als teken, dus elke keer als je betaalde, dan dacht je, er komt een dag dat Israël hersteld zou zijn. Er komt een dag dat de Messias komt. Dat stond op de munten zo'n 200 jaar voor Christus. Wat zei je? Op de gulden stond het ook? Bedankt. Maar in ieder geval, ik kijk nooit naar een gulden. Moet je nagaan, wat is dat eigenlijk weer, een gulden? Die hebben we ooit gehad, hè, vroeger. Hebben we ooit een keer een huis meegekocht. En nu plotseling zijn het euro's. En dat is dan verdubbeld of niet verdubbeld, ligt er maar aan als je weer het nieuw koopt. Dat maakt niet uit. Maar bedankt. Maar het interessante is, in het Oude Testament werd het ook gebruikt, de wijnstok, om weer te geven het verval van Israël. We gaan een stukje lezen met elkaar. Dit is Jesaja 5, een overbekend gedeelte uit het Oude Testament. Voor mijn geliefde wil ik zingen het lied van mijn lief en mijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard gelegen op vruchtbare grond. Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit en plantte er een edele olijfdruivensoort. Hij bouwde er een wachttoren, hakte er een perskuip uit. Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, maar die bracht slechts wrange druiven voort. Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem, spreek recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen? Wat heb ik te weinig gedaan? Ik verwachtte zoveel van mijn wijngaard. Waarom bracht hij slechts wrange vruchten voort? Luister, ik zal jullie vertellen wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af, zodat hij verbrand en vertrapt wordt. Ik zal hem laten verwilderen. Er wordt niets meer gesnoeid, niets meer gewijd. Doornen en distels schieten erop. De wolken zal ik opdragen, geen regen op hem mee te laten vallen. Israël is de wijngaard van de Heer van de hemelse machten. De uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda. Hij verwachtte recht, maar oogste onrecht. Hij verwachtte rechtsbetrachting, maar vond slechts rechtsverkrachting. En in dit gedeelte wordt er geschreven dat God eigenlijk alles gedaan heeft om te zorgen dat die wijngaard optimaal vrucht kon brengen. En hij verwachtte dan ook vrucht. En hij moet eigenlijk zeggen door middel van de profeten, ik had dit verwacht en eigenlijk zie ik maar heel weinig vrucht. Nou, die gedachte was bekend toen Jezus sprak over de bekende woorden, ik ben de ware wijnstok. We gaan het opnieuw lezen. En dan zegt Jezus, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat zij meer vruchten draagt. Beetje raar, hè? Bijsnoeien. Heb je dat eens geprobeerd? Nee, een stukje aan vastplakken. Je kunt zien dat sommige van die Bijbelvertalers, die hebben geen flauw idee wat ze vertaald hebben, wel de tekst, maar die snappen niet hoe een wijngaard werkt. Anders zouden ze het anders vertaald hebben. Dat zal ik je straks laten zien. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kunt hij niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdord. Hij wordt met de andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wil en het zal gebeuren. En de grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen, mijn volgelingen zijn. Nou, als je naar het Bijbelgedeelte kijkt, dan is het heel duidelijk, dan wordt er iets gezegd, heel kort, over de aanwezigen. Wie is de wijnstok? Ja? Even een quiz, hè? Even meedoen. Ja? Wie is de wijngaardenier? En dan wordt er gesproken over twee soorten ranken. Ranken die vrucht dragen en ranken die geen vrucht dragen. En ik heb al gezegd, de betekenis is overduidelijk eigenlijk. Als je heel gauw kijkt, is het heel duidelijk. Eigenlijk zegt er in dit Bijbelgedeelte, er zijn ranken die vrucht dragen en niet vrucht dragen. En het opmerkelijk is dat degene die vrucht dragen, zou je zeggen, daar gebeurt niks mee. En de ranken die geen vrucht dragen, die worden afgesneden en die worden weggegooid. Maar er staat in onze tekst, degene die vrucht dragen, daar gebeurt wat mee. Wat gebeurt daarmee? Snoeien. Nou, dat woord is eigenlijk in onze vertaling verkeerd neergezet. De herziende Statenvertaling heeft het heel goed vertaald. Er staat in de grondtekst namelijk, zij die geen vrucht dragen, snijdt die weg. En zij die vrucht dragen, reinigt hij. En nou is de zin die erop volgt, is ook logisch. Jullie zijn nu rein om het woord dat ik tot jullie gesproken heb. En wat is dat? Dat reinigen omvat namelijk meer dan snoeien. Dat reinigen is alles wat een wijngaardenier doet gedurende het jaar om te zorgen dat er optimaal goede vrucht is. Snoeien is er één onderdeel van. Maar er zijn in totaal minimaal 5 dingen die hij gedurende het jaar moet doen om te zorgen dat er optimaal vrucht is. Ik ga met je kijken naar die 5 dingen en ik ga ze toepassen op ons eigen geestelijk leven. Want wat zijn wij? Wij zijn de ranken. Wie moet gesnoeid worden? Wij. Het eerste wat ermee begint is dit. Snoeien. Hoe vinden jullie dit? Vind je het mooi? Ik weet, 1 keer was ik in Zuid-Frankrijk. Ik moest daar een conferentie hebben. Ik was er in een conferentieoord. En ik liep daar lekker op een middag door die wijngaarden. En het was prachtig. Allemaal bladeren en dat soort dingen eraan. En ik genoot er echt van. De volgende ochtend had ik mijn vergadering. Ik dacht op de terugweg, ik rijd nog even langs het hotel. Voordat ik naar huis ga, loop ik nog even door de wijngaard. En toen zag ik dit. Toen dacht ik, welke meloot is hier bezig geweest om mijn wijngaard kapot te maken? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb dus helemaal geen verstand van wijnstokken. Want een van de redenen waarom dit gebeurd is, Druiven groeien alleen op nieuwe ranken en niet op de ranken van vorig jaar. Dat is een interessante gedachte om vast te houden. En ik denk op een gegeven moment, dit is wat God soms in ons leven doet. Want wat zijn wij aan het doen als mensen? Wij zijn als mensen bezig door de jaren heen om een bepaald imago op te bouwen. Een imago is hoe je graag wil dat mensen ons zien. Dat betekent dat we sommige dingen wat overtrekken, sommige dingen wat verdoezelen. We willen niet dat mensen dat zien. En op die moment willen we ons goed doen. En we zijn er best goed op. Kijk eens hoe we eruit zien. Hè? Lekker blad ziet er mooi uit, toch? En dan mogen de mensen best wel genieten. En af en toe zegt de Heere God, om je werkelijk te bepalen bij wie je nou werkelijk bent, laat ik af en toe toe dat je gewoon gesnoeid wordt. Dat je even terugkomt in de essentie. En dan gaat al dat prachtig bloot. En dan sta je er in je blootje. Heb je dat wel eens dat je gewoon in je blootje staat? Al je zekerheden zijn weg en dan sta je er gewoon in je blootje. Dan sta je te staan. Vind je helemaal niet leuk? En je bent helemaal niet zo blij. En dan zeg je, God, waarom doet hij dit nou? En nu zien mensen hoe ik echt ben. Ik ben altijd heel zachtmoedig. Maar komen net wat mensen bij mij bezoeken op het moment dat ik wat spanning met mijn kinderen heb. Ken je dat? En ik reageer wat vreselijk en wat vleeselijk. En in één keer komt die kant erboven en dan sta je in één keer gesnoeid in je blootje. En God staat er toe om ons opnieuw te bepalen wie we nodig zijn. En realiseer de tweede, dit is nodig om uiteindelijk vrucht te kunnen blijven dragen. Want de tweede is, druiven groeien alleen op, wat ik net gezegd, nieuwe ranken. Dat betekent, om een voorbeeld te noemen toe te passen, het betekent dus dat vrucht kan niet groeien op mijn geloofservaring van 2-3 jaar geleden. Ik hoor nog wel mensen die zeggen, ja, 2 jaar geleden had ik een geweldige ontmoeting met de Heer. Mijn vraag is, wat heb je de afgelopen week met de Heer meegemaakt? Want die oude ranken zijn heel mooi om naar te kijken en te vertroetelen, zeggen, zien ze er mooi uit, maar ze brengen geen vrucht voort. De vrucht wordt voortgebracht uit nieuwe ranken. Dus elke dag opnieuw moet God iets nieuws in het leven doen. Elk seizoen opnieuw moet God weer nieuwe dingen in ons leven doen. Wij met hem meemaken, opdat we vrucht dragen. Nou, ik ben altijd heel blij dat dit niet het hele jaar duurt. Het duurt niet zo lang en dan gaat het op een gegeven moment gaat het weer groeien, gaat bloeien, komt weer blad aan. En dan gebeurt er dit. Dan komen er van die hele kleine vruchtjes aan. Ken je dat? Zo'n hele klein trosje eraan. En als ik daar naar kijk, dan denk ik, dat ziet er goed uit, dat gaat veel vrucht brengen. Maar de wijngaardenier weet dat dit een groot probleem is, want er zitten te veel van die vruchtjes aan. Een goede wijngaardenier die krent, dat wil zeggen, hij haalt 50% van de vruchten weg, opdat de andere vruchten zich kunnen ontplooien. En mag ik dit bij zeggen, de meeste van die vruchten zijn goede vruchtjes. En toen ik daarover nadacht, dacht ik, hé, dat lijkt net ons leven. Mensen, ons leven is te kort om alle goede dingen te doen die we eigenlijk zouden willen doen, of niet? En dan kijk naar alle goede dingen die op je weg zouden komen. Alle dingen die goed zouden zijn. Eigenlijk is ons leven te kort om dat te doen. Dus wat zegt de Bijbel tegen ons? Wij moeten naar onze gaven en talenten kijken en sommige dingen wel doen en sommige dingen niet doen. Wij moeten onszelf dus toestaan dat we gesnoeid worden samen met God. Want anders ben je je hele leven lang aan het rennen, druk bezig zijn en net geen vrucht voortbrengen. En dat zijn allemaal van die hele kleine dingen die geen kans krijgen te ontplooien. Ik vind dit heel moeilijk. Ik heb geen probleem om nee te zeggen tegen slechte dingen. Er zijn niet meer mensen die moeite hebben om ja te zeggen tegen goede dingen. Heb je geen probleem om goed te... Nou, ja, ik vind het wel moeilijk om nee te zeggen tegen goede dingen. Ik vind het heel ingewikkeld. Want ik wil graag veel dingen doen met mijn leven. Maar komt tot ontdekking, naarmate ik ouder word, dus er is hoop als je ouder wordt, de zaakjes. Ik kom tot ontdekking dat het goed is om sommige dingen niet te doen, opdat andere dingen tot ontplooiing kunnen komen. Dus de opdracht voor jullie in de zomermaanden straks is te gaan kijken, hoe staat het met mijn krenten? Misschien moet ik een paar van die dingen weg laten halen door de Heere God, om opnieuw het nieuwe seizoen door te kijken, te zeggen, hoe ziet het nieuwe seizoen eruit? Want ik probeer alles tegelijkertijd, dat gaat hem niet worden. Ja? Het derde. Dieven uitbreken. Weet je wat dieven zijn? Dieven zijn hele lange ranken, met heel veel blad eraan, en geen enkele vrucht. Maar als je ze laat zitten, dan gaat er heel veel energie in zitten. Dan gaat ook allemaal sappen naartoe zitten die ten koste gaan van de vruchten. Nou, mag ik een vraag stellen? Hebben wij soms dieven in ons leven? Dingen waar we heel veel energie in stoppen en uiteindelijk als we eigenlijk zeggen denken, ja, het was heel interessant. Maar als ik nou werkelijk vraag, wat heeft het nou voortgebracht voor eeuwig leven? Wat heeft het nou werkelijk voorgebracht waarin ik mijn broeders en zusters gezegend heb en waar Jezus zegt, dat heb je goed gedaan? Dan denk ik, nou, Weet je, het heeft soms te maken met zo'n apparaat wat ook zoiets heeft, alleen iets groter. Ken je dat? Zo'n ding waar heel veel van die knopjes op zitten. Toen ik jong was, was het heel makkelijk. Je had Nederland 1 en Nederland 2. Zwart-wit, een paar uur per dag. Toch? En nu heb je iets meer. 24 uur per dag. En je bent moe. En je zegt, ik ga even naar het nieuws kijken. Natuurlijk, je moet even het nieuws bijhouden. Maar je bent een beetje moe. Oh, dat is een bouwprogramma, vind ik ook wel leuk. En het is niet verkeerd dat ik eerlijk zeg, die bouwprogramma's zijn heel leuk. Elke keer als ik naar zo'n bouwprogramma kijk, wat ben ik blij dat ik mijn eigen huis heb, denk ik dan. Ik word er moeilijk naar kijken, maar ik vind het wel heel leuk. Een van mijn lievelingsprogramma's zijn die Engelse programma's waar die mensen een heel extreem huis bouwen. Weet je, een heel apart huisgebouw. Vind ik heerlijk om te kijken. Die mensen gaan 2-3 jaar lang voor dat huis. Nou, dat mag van mij. Maar soms moet je tegen die dingen zeggen, voor mij moet ik het even wegleggen, want ik heb hier ook een goed boek. Voor mij heb ik iets anders wat ik moet doen. Soms moet je dat doen. Nou, dat zijn van die dieven, toch? En er kunnen andere dieven zijn in je leven. Je weet zelf wel welke het zijn. Ik zie jullie allemaal knikken, ik hoef je niet zoveel te zeggen. Dat is duidelijk wat het zijn, toch? De dieven. Nou, het volgende is het blad verwijderen. Want wat is interessant als je naar druiven kijkt. En heb je wel eens een keer een dros druiven gekocht en dan heb je op een gegeven moment heb je ze gepakt en ze waren zuur? Druiven worden zoet door zonlicht. Dan gaat het suikergehalte omhoog. Dus wat doet die wijngaardenier? Die zorgt op het moment dat de zon is, dat de overtollige bladeren rond die truik weggaan, zodat er volledig zon opschijnt, zodat ze tot ontplooiing kunnen komen. Niet alleen dat ze mooi kunnen worden, maar dat ze ook zoet zijn, dat ze ook lekker zijn. Je kunt het vaak niet zien. En wat belangrijk is als mensen ons eten, dan is het belangrijk dat wij zoet zijn, of niet? En niet zuur. Dat we zoet zijn. En hoe worden wij zoet? Door de bladeren van gejaagdheid en drukheid weg te laten halen door de Heer. En af en toe heerlijk te gaan zitten in de zon van zijn genade. En hem op ons te laten schijnen, zoals we vanmorgen nu doen. Zodat hij ons even op zich kan beschijnen met zijn zon, de zon der gerechtigheid, opdat wij zoet worden. Dat we meer en meer op Jezus gaan lijken. Dat als mensen ons zien en zeggen, zij lijken op Jezus. Ik proef iets van Jezus in hen. Ik heb rond de Pinksterdagen heb ik een conferentie gehad met zo'n 400 asielzoekers op de Cruzedanne. 300 van hen waren moslims. Waren gekomen meestal kwamen uit Irak en Syrië en Libanon, maar waren moslims. En ze waren daar naartoe gekomen omdat ze iets meer wilden weten over het christelijk geloof. En ze wilden eigenlijk een paar dagen vakantie hebben. Ze hadden twee groepen daar. En waren bij elkaar. En interessant was dat ze me later vertelden, velen van hen vertelden, de dienstbaarheid van het team, 60 vrijwilligers die ons hebben bediend die dagen lang, hebben voor ons het hart geopend voor het evangelie, opdat we Jezus zijn gaan volgen. Ze smaakten, ze zagen Jezus in deze mensen. Veel van die moslims in die periode was de Ramadan. Dus dat betekende dat ons team 's nachts ook moest koken. Niet alleen overdag, maar ook 's nachts. Om te zorgen dat er ook 's nachts gegeten werd. Dat was natuurlijk een dienstbetoon. En mensen zagen dat. En velen van hen hebben hun leven aan Jezus gegeven. Ik was erbij en ik keek ernaar en ik denk, wat is God groot. Wat ziet de buurt als ze naar ons kijken? Zijn wij voldoende in de nabijheid van de Heer, zodat mensen Jezus in ons zien? Ja? En dan het laatste, het vierde, vijfde wat hij doet, is dit. Wat heel grappig is, die ranken die worden opgebonden. Die ranken liggen niet alleen al zomaar op de grond, ze worden opgebonden. Die wijngaardenier die heeft een plan hoe hij dat wil doen. Hij laat ze en hij snoeit ze, maar hij leidt ze ook op bepaalde manieren. Dus sommige worden wel weggehaald, sommige worden niet weggehaald. Opdat hij uiteindelijk optimaal vrucht draagt. En als ik daaraan denk, dan denk ik, dat is precies wat God in ons leven doet. Hij leidt ons als het goed is. Soms ervaren we er helemaal niets van. Ik hoor die ranken tegen elkaar zeggen, heb jij dat vanmorgen gemerkt? Jij bent ook opgebonden, ik niet, ik wil waarschijnlijk morgen. Dat gebeurt gewoon zonder dat ze het merken. Maar ze dragen wel optimaal vrucht. Dat betekent dat God soms in ons leven een deur opent en een deur sluit. Dat God ons soms niet altijd geeft wat we graag willen hebben, omdat hij een ander plan heeft met ons leven, toch? Maar hij bindt ze op. Dat vind ik zo mooi dat er staat. Weet je die vijf dingen nog? Die allemaal vallen dat onder dat ene woord. Gij die vrucht draagt, wordt gereinigd. Nou, even herhalen, wat is het eerste wat hij doet? Voor mij zijn jullie allemaal op vakantie toe, maar ik doe even niet mee. We doen even mee, hè? Je zit een beetje te kijken van wanneer is dit voorbij, ik wil mijn vakantie, niks ervan. Wat is het eerste wat hij doet? Oké, het tweede. Krenten. Het derde. Dieven wegbreken, niet verhouden, maar wegbreken. Weg. Dieven moet je weggooien. Die moet je door het vuur gooien. Het vierde. Blad verwijderen, opdat we zoet worden. En het vijfde is lijden. Dat is mooi. Als Jezus dat eigenlijk dat beeld gezegd heeft, en die mensen kennen dat beeld, als hij dat zegt, dan zegt hij het volgende. Hij zegt dan, jullie zijn rein om het woord wat ik tegen jullie gezegd heb. Dat vertelt hij dan tegen zijn discipelen. Want, zegt hij heel duidelijk, Jezus zegt, jullie hebben een snoeimes nodig. En het snoeimes wat ik gebruik om je te snoeien, is het woord van God. En ik moest denken aan deze tekst die zo mooi staat. Want krachtig en levend is, want levend en krachtig is het woord van God. En scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest been en merg elkaar raken. En het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Gods woord, boem, komt binnen en vertelt je precies waar je jezelf voor de gek houdt. Hou je jezelf wel eens voor de gek? Je houdt jezelf af en toe gewoon voor de gek? Het gek is wat ik merk, mijn hart is soms arglistig. Ik kan hele goede manieren bedenken om iets te doen, waarvan ik aan de andere kant diep in mijn hart weet dat ik het eigenlijk niet moet doen. Maar ik heb hele goede redenen. Als ik met iemand een probleem heb, dan heb ik hele goede redenen waarom ik niet de eerste ben om naar die ander toe te gaan om het in orde te maken. Heel goede redenen. Ik kan dat heel goed beredeneren. En dat hou ik heel lang vol totdat ik Gods licht over mijn leven laat schijnen. En dan open ik soms dat woord en dan komt het binnen en dan is het boem. En dan weet ik, ja, je zegt, eigenlijk heb je geen één goede reden. Je houdt jezelf gewoon voor de gek. Laten we heel eerlijk zijn, je hebt gewoon iets wat je in orde moet maken. En volgens mij moet jij gewoon de eerste zijn. En je bent gewoon eigenwijs. Wat je ook doet. Het is niet wijs, het is eigenwijs. En dan word je gewoon geprikkeld om die dingen te doen. Dat woord van God. Dus, als wij een snoeimes in ons leven willen hebben, hebben we dat woord van God nodig. Daarom zijn we hier vanmorgen, toch? Om door dat woord van God te zijn, om geprikkeld te worden door dat woord van God. Maar ook om door de week dat woord van God te lezen. Ik heb toevallig meegenomen vanmorgen voor de mannen. Er is een mannenbijbel, wisten jullie dat? Er is ook een vrouwenbijbel, maar er is ook een mannenbijbel. En het heerlijke van de mannenbijbel is, er staan heel veel plaatjes in. De vrouwenbijbel, er staan allemaal tierenlantijntjes in. Maar in die mannenbijbel staan allemaal plaatjes en allerlei van die kleine uitleggingen. Bijna elke pagina wordt iets genoemd over wat over dat bijbelgedeelte gaat. Dus als je al zegt, ik ben niet zo'n lezer, ik garandeer je, dan is dit de bijbel voor jou. Nou, je begint met die plaatjes te kijken, je begint die teksten te lezen en je gaat automatisch daaromheen lezen. Dat is gewoon heel leuk. Dit is ook voor vrouwen, die bijbel. Waar ik zei, er zitten wat meer tierenlantijntjes in, van die lijntjes en dat soort dingen. En opmerkelijk is, in mijn bijbelstudiegroep, de vrouwenbijbel bestond eerst. Dus dat is altijd zo, ja. Dus in mijn bijbelstudiegroep begon één iemand met de vrouwenbijbel binnen te komen. En dat was natuurlijk zeer denigrerend van al die mannen, die hadden gelijk allerlei opmerkingen. Maar gedurende de avond in de studie brachten zij allerlei informatie in die hierin stond. En op een gegeven moment zei een van die mannen, ik voel me gediscrimineerd, wanneer komt mijn bijbel? Nou, een paar jaar, maanden later, hij is net uit, kwam met het Nederlands bijbel, of Jongbloed kwam met de mannenbijbel. Het is gewoon nieuwe bijbelvertaling, het is de herziene statenvertaling. Het is ook heerlijk om te lezen, eens een keer een andere vertaling. Dus verjaardagscadeautjes, moederdagcadeautjes, vaderdag is allemaal voorbij al, moet je even een jaar wachten. Maar het is een goed idee. Ik krijg geen procenten hiervan, dus ik lever het mij niks op. Even alle duidelijkheid. En dan, als Jezus hiermee klaar is, en heeft hij het allemaal verteld, dan zou je zeggen, nu is hij klaar met zijn preek. En dan vertelt hij iets heel opmerkelijks. Dan zegt hij, een beetje vreemde wending, dan zegt hij het volgende. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan op zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Bijna als je dat hoort, dan denk je, je hebt het toch niet tegen kleine kinderen? Dat is toch logisch? Het is toch logisch dat als een rank niet aan de wijnstok blijft, dat hij geen vrucht draagt? Dat weet toch ieder goed mens? Waarom zegt hij dat nou? Hij zegt het wel tegen vissers, misschien weten die wat minder van ranken af, maar het is toch een hele vreemde wending in onze tekst. En dan zegt hij, zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. En eigenlijk zeggen ze, zonder mij kun je niets doen, zegt Jezus. Eigenlijk zegt hij, als je dat samenvat, zonder mij kun je niets doen. En broeders en zusters, daar ligt nou gelijk mijn probleem. Ik kan een heleboel doen zonder Jezus. Ik kan 's morgens opstaan zonder Jezus. Ik kan mijn werk doen zonder Jezus. Ik kan zelfs hier vanmorgen in de kerk zitten zonder Jezus. Toch? En gewoon alles over me heen komen. Ik kan, dat is mijn grootste probleem. Mijn grootste probleem is dat ik ontzettend veel kan doen zonder Jezus. Maar wat bedoelt Jezus dan als hij zegt, zonder mij kunt gij niets doen? Misschien moet ik het omdraaien en naar het tegenovergestelde kijken. Met hem kan ik dus alles doen, staat er. Dat is precies het tegenovergestelde. Met hem kan ik alles doen. En eigenlijk als je dat bekijkt, dan vertelt het iets over die unieke relatie tussen hem en ons. En dat is op een andere manier dan als je hier ziet. Kijk, dit is ook je samenvoegen. Maar als je hier ziet samenvoegen, dan zie je drie stukken hout, die worden aan elkaar gevoegd. Maar die drie stukken hout blijven nog steeds hetzelfde. Als er drie soorten hout zouden geweest zijn, zouden ze nog steeds eiken, beuken en dennen zijn gebleven. Ja toch? Dat is niet wat de Bijbel bedoelt. Wat de Bijbel bedoelt is, dat als de Bijbel zegt, Jezus is de wijnstok. En op het moment dat je als rank aan hem verbonden is, dan is de sappen van Jezus vloeien door je heen. Dus als je zegt, Jezus is liefde, en je bent verbonden aan de wijnstok, dan stroomt Jezus liefde door je heen. En als je zegt, Jezus is geduld, dan stappen, als je verbonden bent met de wijnstok, dan gaan de sappen door je heen. Je zou kunnen zeggen, de vrucht van de geest gaat dan door je heen stromen, omdat de geest van Jezus is. Dat is een groot verschil tussen dit. Dat blijven in hem. Dat blijven in hem. Dat heel dicht bij hem blijven. En misschien hoor ik je dan zeggen, ja, maar hoe zit het dan met die oude mens? Die hebben we toch ook nog? Ik zeg ja. En die oude mens probeert elke dag een moordaanslag te doen op dat nieuwe leven. Toch? Dat ervaren we ook elke dag. Dat die oude mens probeert ons onderuit te halen. En de Bijbel is dan heel duidelijk, die zegt ja, maar uiteindelijk zolang we maar steeds meer verbonden blijven met die wijnstok, zal steeds meer het leven van Jezus zichtbaar worden in ons. Andere opdracht voor de zomermaanden. Kijk terug naar het afgelopen jaar. Dan ga ik je niet vragen om alles op te schrijven wat goed ging, wat fout ging. Als je teruggaat naar het afgelopen jaar, dan zou je waarschijnlijk kunnen zeggen, ik ben iets meer op Jezus gaan lijken. Omdat Jezus in mij woont. Ik heb nog steeds een aantal dingen die ik niet zou moeten doen, die niet handig zijn, die dom zijn, maar ik ben iets meer op Jezus gaan lijken, toch? Omdat Jezus in mij woont. En dan zijn wij Nederlanders en dan zeggen we, nou, valt wel mee. Want we vinden het heel moeilijk om dat van onszelf te zeggen. Maar wees gewoon eerlijk. Kijk terug en zeg, ja, daar heb ik iets van Jezus geleerd. En dank hem er dan ook voor. En strek je uit en zeg, dat betekent het komende jaar ga ik nog meer op Jezus lijken. Ik weet dat er een groot bord bij mijn leven staat, werk en uitvoering. Toch? Maar een uitspraak die mij altijd geholpen heeft is dit. Ik ben nog niet wat ik zou moeten zijn. Maar God zij dank, ik ben niet meer wat ik was. Want God is aan het werk. Dat vind ik zo mooi. God is gewoon aan het werk. God is aan het werk. En dan kom je soms mensen tegen die een tijd niet gezien hebben. En dan zeggen ze tegen je. Hey Eugène, je bent toch wat rustiger geworden. Daar ben ik blij mee en niet blij mee. Dat rustiger ben ik blij mee. Dan denk ik, ja maar vroeger was ik dus niet rustig. En ze hebben het nog gezien ook. Dat wilde ik eigenlijk niet. Maar dat is dan denk ik, ja dank u wel Heer dat u dat door mij heen doet. Mag ik ook zeggen dat in de grondtekst, er staat zonder mij kunt gij niets doen. En in de grondtekst staat er dit. Zonder mij kun je niets doen. Dat is een woord wat versterkt is. Het wordt als het een paar keer herhaald om echt duidelijk te maken. Je kunt niets doen. Je kunt niets doen wat uiteindelijk eeuwigheidswaarde heeft. En dan die tweede rank. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijngrank en verdord. Hij wordt met de andere ranken verzameld in het vuur gegooid en verbrand. Het interessante is dat er staat wie in mij niet blijft. Er staat niet wie door Jezus eruit gegooid is. We hebben dus het vermogen of wij dicht bij Jezus blijven, verbonden blijven met hem, of dat we op een bepaald moment zeggen, nou, ik kan het eigenlijk zelf wel. En ik ga mijn eigen weg en ik maak me los. En als je het losmaakt, wat kan Jezus dan nog doen? Dan kan hij geen vrucht meer dragen, dan logen je als het ware bijna je verlossing. En dan kan hij niks anders doen van, ja, ik moet je laten gaan. En ik bid je echt toe dat het nooit in ons leven zal gebeuren. Dat we helemaal loskomen van hem. De laatste tekst. Vind ik zo mooi, het eindigt. Gedeelte Johannes 15, vers 8. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen. En hierdoor laten zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Is dat ons verlangen? Is het ons verlangen? Wat hier staat, dat de grootheid van God zichtbaar wordt in wie we zijn. Niet in wat we allemaal weten, Niet wat we allemaal beleiden, niet wat we allemaal zijn, maar heel duidelijk kunnen zeggen, dat is wat ik heb. Ik wil graag dat mensen zeggen, ik zie Jezus in jou. Wat gebeurde in die conferentie? Dat mensen van buitenaf zeggen, daar was Jezus. Het is mijn gebed, zondagmorgen als we als gemeente samenkomen in Veenendaal, dat mensen van buitenaf komen en zeggen, Jezus is hier. Ze zullen misschien niet met die woorden noemen, ze zullen misschien zeggen, het is hier goed of wat dan ook, maar ik wilde ze Jezus ontmoeten. Toch? Dat is ons verlangen. Gaat het altijd goed? Nee. En daarom hebben we een tafel. Een tafel die ons herinnert aan de genade, de barmhartigheid en de vergeving die God ons schenkt. En daarom is het altijd goed om die avondmaalsviering te doen. We gaan, ik moet even de liturgie erbij pakken. Nadat ik met jullie gebeden heb, wil ik samen een lied zingen. Opwekking 616, houd mij dicht bij u. Maar laten we samen eerst stil worden. Vader in de hemel, ik dank u voor dit moment. En ik dank u dat u degene bent die zoveel van ons houdt, dat u alles doet wat in uw vermogen ligt om ons vrucht te laten dragen. En vanmorgen heeft u ons laten zien de verschillende manieren waarop u ons reinigt, ons uiteindelijk meer en meer bruikbaar maakt voor uzelf. En we hebben allemaal vanmorgen onszelf misschien wel op een of andere manier herkend, in de spiegel gekeken. En ik wil u bidden dat u tot ons spreekt, door de prediking heen, door het woord heen, door uw geest die in ons werkt heen, en ons laat zien welke dingen vanmorgen voor ons bestemd waren. Maar we danken u gelijkertijd voor de genade van uw tafel, die ons uitnodigt om elke keer opnieuw te denken wat u voor ons gedaan heeft. We danken, we loven en prijzen u in Jezus' naam. Amen.